Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 103 zingen wij het negende vers. Maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103 en daarvan het negende vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen, daarvan de 89ste psalm, te beginnen bij het 20ste vers. Wij herzeggen u psalm 89, de verzen 20 tot en met 53. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 6, daarvan het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 89 vanaf vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, ik heb een verkorene uit het volk verhoogd, ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als in de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liege. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor mij zijn, gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan, en de getuige in de hemel is getrouw. Sela. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechten niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Allen die de weg voorbij gingen, hebben hem beroofd. Zijn naburen is in tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijn wederpartij dus verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Gij hebt ook de scherpte zijn zwaards omgekeerd en hebt hem niet staande gehouden in de strijd. Gij hebt zijn schoonheid doen ophouden en gij hebt zijn troon ter aarde neergestoten. Gij hebt de dagen zijn jeugd verkort. Gij hebt hem met schaamte overdekt. Sela. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Gedenk van hoedanige eeuw dat ik ben. Waarom zoudt gij aller mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela. Heere, waar zijn uw vorige goede tierenheden, die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Gedenk, Heere, aan de smaad uw knechten, die ik in mijn boezem draag van alle grote volken, waarmede, o Heere, uw vijanden smaden, waarmee zij de voetstappen uw gezalfde smaden. Gelooft zij de Heere in der eeuwigheid. Amen. Ja, amen.
Gemeente, de tekst worden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u opnieuw vinden in de 89ste psalm. En daarvan vanmiddag de versen 31 tot en met 35, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze doopdienst aldus lezen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien ze mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij boven deze tekstwoorden Gods verbond. Gods verbond. En letten wij met de hulp des Heren op twee gedachten. In de eerste plaats de ontrouw van de mens. In de tweede plaats de trouw van de verbondsgod. Gods verbond, de ontrouw van de mens. De verzen 31 tot en met 33. En onze tweede gedachte, de trouw van de verbondsgod. De versen 34 en 35. De gemeente dominee Hellebroek heeft in zijn vragenboekje, wat we voor de catechisatie gebruiken, de volgende vraag. Heeft God ook een bijzonder bestuur omtrent de mens? Heeft God ook een bijzonder bestuur omtrent de mens? Zou u daar ook het antwoord op weten? Als het goed is, catechisanten, dan weten jullie het antwoord. Ja, zegt dominee Hellebroek, hij regeert die verbondsgewijs. De Heere regeert de mens verbondsgewijs. En dat is een bijzonder bestuur. Zo doet de Heere dat bijvoorbeeld niet met de engelen. Zo doet hij het wel met de mensen. En wat is dat dan, dat de Heere de mens verbondsgewijs regeert? Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt mee bedoeld dat de Heere de mens aanziet in zijn verbondshoofd. En zij voor de Heere maar twee soorten mensen. Mensen zijn in Adam of in Christus. En de mensen die in Adam zijn, die ziet God aan in Adam, ook al zijn ze gedoopt. Ook al zijn het nette mensen, maar ze zijn nog altijd in Adam. En God rekent hun de zonde van Adam toe. En als de mensen in Christus zijn, dan ziet God hen aan in Christus. Ook al zijn het nog zulke zwakke en behoeftige mensen. Ook al zijn het nog zulke krachteloze mensen in zichzelf. Maar dan ziet God hen aan in Christus. Dus de Heere regeert de mens verbondsgewijs. En er zijn maar twee verbonden. Het werkverbond, Adam, en het genadeverbond, Christus. En gemeente, nu is psalm 89 is een echte verbondspsalm. Daarom was het ook niet zo moeilijk om hier een tekst te vinden voor de voorbereiding van het heiligavondmaal. Niet zo moeilijk om een tekst te vinden voor de bediening van het heiligavondmaal. Niet zo moeilijk om een tekst te vinden voor de bediening van de heilige doop. Want het is echt een verbondspsalm. U zegt, ja, maar dominee, het gaat in deze psalm toch over het verbond met David. Dat is waar. Maar wat was het verbond met David? Was dat verbond met David een ander verbond dan het verbond met Abraham? En Isaac en Jacob? Was dat verbond met David een op zichzelf staand verbond? Nee toch? David in Psalm 89 is een type van de Heer Jezus Christus. Dit is niet een persoonlijke psalm van David, maar dit is een messiaanse psalm. En daarom, omdat David hier een type is van Christus, daarom zijn dezelfde dingen die toegezegd werden aan Abraham, worden hier toegezegd aan David en worden nog toegezegd aan al degenen die in de Heer Jezus Christus zijn. Het genadeverbond. En ik heb al gezegd in de toespraak tegen de ouders dat dat niet afhankelijk is van onze gehoorzaamheid. Dat het niet zo is dat de Heere dat genadeverbond verbreekt als wij niet gehoorzaam zouden zijn. Maar dat mag ook niet de gedachte geven, hoe meer zonde, hoe meer genade. Zo wordt er ook wel eens gedacht over het genadeverbond. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je leeft. Want de genade is overvloedig. Hoe meer zonde, hoe meer genade, geeft het genadeverbond een vrijbrief om te zondigen? Nee, het genadeverbond heeft alles te maken met de wet. We hebben het gezongen uit Psalm 103, jongens en meisjes. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Dan komt het. Nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Dus het genadeverbond heeft wel te maken met de wet, jazeker. Maar wat is dan de functie van de wet in het genadeverbond? Drieërlei. De wet is een kenbron van de ellende, een spiegel. De wet is een tuchtmeester tot Christus. En de wet is een regel der dankbaarheid. Dus de wet is niet een middel om de zaligheid zelf te verdienen in het genadeverbond. Maar de wet is een tuchtmeester tot Christus. Maar stel nu eens voor dat mensen die in Christus zijn, dat mensen die in het verbond begrepen zijn, stel nu eens voor dat ze vallen. Stel nu eens voor dat ze zondigen. Hoe gaat het dan met dat verbond? Wordt dat verbond dan verbroken? Trekt de Heere zijn belofte dan in? Nou, dat zullen we straks zien in onze tweede gedachte, of dat gebeurt. Maar één ding is zeker, gemeente, overtreding van Gods wet blijft niet zonder gevolgen. Het maakt wel degelijk uit hoe wij leven. Als wij de wet des Heren overtreden, dan kan de Heere dat niet met ledige ogen aanschouwen. Het zaad waar het hier over gaat, dat moet een heilig zaad zijn. God kan de zonde niet gedogen. Hij kan dit volk in de zonde niet laten leven. En in dat kader staan deze tekstwoorden. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten. Zijn kinderen, dat zijn Davids kinderen. Dat zijn Messiaans Christus kinderen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten. Het eerste wat mij opvalt, gemeente, dat is dat hier over kinderen gesproken wordt. Dat dit verbond niet alleen betrekking heeft op David, maar dat dit verbond ook betrekking heeft op kinderen van David. Dat is nou juist een van de kenmerken van het genadeverbond. Dat de Heere dat opricht met zijn volk en hun zaad. Hun geestelijk zaad. Abraham en zijn geestelijk zaad. Maar ook nu nog zijn kinderen en hun geestelijk zaad. En indien zijn kinderen, dus de Heere die werkt in dat zaad, hij werkt in de kinderen. Maar wat kan er ook in die kinderen, van zijn kinderen, nog veel verkeerdheid zijn? Wat kan er ook in de ware bondelingen nog veel zonde zijn? Er worden hier verschrikkelijke dingen genoemd. Mijn wet verlaten, in mijn rechten niet wandelen, mijn inzettingen ontheiligen, mijn geboden niet houden. Dat is nogal wat, dat is nogal wat. En gemeente, dan gaat het hier niet over wereldse mensen, maar het gaat hier eigenlijk om de ware bondelingen. Het gaat hier om mensen die in Christus zijn, mensen die in het verbond zijn. Het gaat hier om ware kinderen Gods. En als die dat nou doen, als ze mijn wet verlaten, in mijn rechten niet wandelen, mijn inzetting ontheiligen, mijn geboden niet houden. Je kunt deze zonden die hier genoemd worden, die kun je eigenlijk in twee groepen samenvatten. Het gaat hier over de zonde van nalatigheid en de zonde van bedrijf. De zonde van nalatigheid, mijn wet verlaten, in mijn rechten niet wandelen. Dus ze vergeten de wet, ze vergeten Gods rechten en actief, de zonde van bedrijf, mijn inzettingen ontheiligen. En mijn geboden niet houden. Aangrijpend. Als dat gebeurt, zulke mensen die verdienen om weggeworpen te worden. Gemeente, als wij de belofte van het genadeverbond afhankelijk maken van de gehoorzaamheid van de mens. Er zijn heel veel mensen die dat doen. U hebt dat ook kort geleden kunnen merken uit de discussie in het Reformatorisch Dagblad. Maar als we dat gaan doen, als we de beloften afhankelijk gaan maken van de gehoorzaamheid van de mens, ziet u dan wat er hier gaat gebeuren? Dan is het voor zulke mensen verloren. Deze mensen waar het hier over gaat, deze nakomelingen, deze bondelingen, die hebben alles verbeurd en verzondigd. Die zouden verloren moeten gaan. Gaan ze verloren? We zullen het straks zien. In onze tweede gedachte. Maar één ding. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. De Heere laat de zonde niet zomaar gebeuren. Hij zegt, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken. En hun ongerechtigheid met plagen. Dus het genadeverbond geeft geen vrijbrief om te zondigen. Het genadeverbond, dat geeft ons niet de vrijheid om te doen wat wij willen. En overtreding, ongerechtigheid, dat laat zien hoe erg dat zij het maken. Wat gaat de Heere dan doen? De zonde bezoeken. Gelukkig als de Heere dat doet in ons leven. Ja, wij hebben dat niet graag. Maar gelukkig als de Heere dat doet, als de Heere een mens tegenkomt. Want de Heer kan een mens ook laten gaan. En gemeente, dan is het helemaal verloren. Het ergste oordeel wat de Heer kan geven, dat is het oordeel van de verharding. Dan komt de Heer een mens niet meer tegen. Dan waarschuwt de Heer een mens niet meer. Dan zegt de Heer, ga maar, doe maar wat je wil. Ga je gang maar. Het is nog een voorrecht, de voorrecht, als we niet de ruimte krijgen. Als de Heere ons nog vasthoudt, als de Heere ons nog waarschuwt, als de Heere ons nog tegenkomt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wat is de bedoeling van die smarten? De bedoeling is om ons te verootmoedigen. De bedoeling is dat we ons zouden bekeren. Dat we aan zijn voeten terecht zouden komen. In Gods huisgezin wordt de roede niet bespaard. En dat is maar goed ook, want anders dan zouden van Gods kinderen niks terecht komen. De Heere spaart geen vlees en bloed. En hij moet het doen tot hun behoud. Ze moeten nogal eens pijn lijden om eigen schuld. Maar drie dingen daarover. In de eerste plaats, Matthew Henry zegt, het is een milde roede. Het is een milde roede. Er wordt hier gesproken over een roede. Matthew Henry zegt, er wordt niet gesproken over een bijl. En er wordt niet gesproken over een zwaard. Als dat er had gestaan, dan was het rechtvaardig geweest als de Heere gezegd had, zo zijn kinders. Mijn zuivere wet verlaat, ik zal ze doodslaan. Ik zal ze vernietigen. Ik zal de eeuwige toren op hen doen komen. Het had rechtvaardig geweest, maar het is ter, niet ter tucht, niet ter verwoesting, maar het is ter genezing wat de Heere doet. Het is ter verootmoediging. Het is eigenlijk een zachte beproeving. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. In de tweede plaats, deze roede ligt ook nog eens in een vaderlijke hand. En een vader kastijdt zijn kinderen niet, als het goed is, niet uit drift. Maar hij doet het uit liefde, hij doet het tot hun nut. En in de derde plaats, een rechtgeaarde vader speelt niet met zijn roede. Hij gebruikt dat niet als het niet nodig is. En zo is het met de Heere ook. Hij gebruikt de roede niet onnodig, maar hij komt daar alleen mee in het leven van zijn kinderen als ze het nodig hebben. En gemeente, Ethan die sprak uit ervaring. Vanmorgen heb ik gezegd, hij leefde in de tijd van Salomo. Hij kende de zonde van Salomo. Verschrikkelijk wat hij gezien heeft in de laatste jaren van Salomo. Het ging allemaal achteruit. Salomo was een kind van God, maar wat deed hij? Hij verliet Gods wet. Hij ontheiligde Gods inzettingen met al die vreemde vrouwen en hun godsdiensten. Verschrikkelijk, wat moet dat Ethan aan het hart gegaan zijn? En wat doet de Heere dan met die zoon van David? Heeft de Heere hem doodgeslagen? Nee, de Heere is wel met zijn roede gekomen. En dat viel niet mee. De Heere heeft het koninkrijk van Salomo voor een groot deel afgescheurd. Hij mocht maar een heel klein stukje behouden. Het grootste gedeelte is hij kwijtgeraakt. En de gevolgen van die zonde zijn ook verschrikkelijk geweest. Dat was in het leven van David ook zo. Die zonde met Batseba, die is niet zonder gevolgen gebleven. Die heeft zijn hele leven sporen getrokken. Die zonde van Salomo, die heeft sporen getrokken tot in de late nageslachten toe. Wat hier staat, dat gebeurt ook. De Heere bezoekt de overtredingen. Gemeente, laten we voorzichtig wandelen. Laat in onze gezinnen Gods wet een hoge plaats mogen hebben. Laten we smeken om gehoorzaamheid, want de zonde van de gevolgen van de zonde zijn verschrikkelijk. Maar wat had Nathan al tegen David gezegd in 2 Samuel 7 vers 12? Als u goed luistert, dan hoort u dat Ethan die woorden van Nathan kent. Nathan zei, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, tegen David, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, Salomo, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn een zoon, dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Gemeente Ethan, hij heeft de werkelijkheid van de woorden van Nathan gezien. Hij heeft de verwoestende gevolgen van de zonden gezien. Oh, ik kan u daar niet genoeg voor waarschuwen. Misschien doe ik dat wel veel te weinig. De verschrikkelijke gevolgen van de zonde, jongens en meisjes, daar kun je bang voor wezen. K- Kijk eens in het leven van Gods kinderen, wat het stuk gemaakt heeft. Wat ze later nooit meer hebben kunnen herstellen. Van de zonde mag je wel bang zijn. Maar degenen die in Gods verbond begrepen zijn, die zullen toch, en dat is nou het wonder van de preek van vanmiddag, die zullen toch door hun zonde niet verloren gaan. Maar mijn goede tierenheid, zegt de Heere, zal ik van hem niet wegnemen. Heeft de Heere dat niet bevestigd in heel de geschiedenis van zijn volk Israël? Je ziet de scheuring van het Rijk. Je ziet de wegvoering naar Babel. Je ziet de verwoesting 70 na Christus. Wat zie je de verschrikkelijke gevolgen? Wie heeft Jeruzalem verwoest? De Romeinen? Nee. Eigenlijk hebben de Joden dat zelf gedaan. Ja, de Romeinen waren het middel in Gods hand. Maar het is de zonde van het Joodse volk geweest, waardoor de Heere kwam met die roede, waardoor de Heere de zonde bezocht om zijn kinderen te verootmoedigen. En gemeente, zo is het ook nog vandaag. Ten diepste doen wij het zelf. En is het nog een zegen als de Heere ons verootmoedigen wil? Wij zijn ontrouwe mensen. Zelfs Gods kinderen zijn en blijven in zichzelf ontrouwe mensen. En de Heere zegt, ik laat dat niet gebeuren. Ik zal de zonde bezoeken. Ik wil dat zij rein en heilig zijn. Onze eerste gedachte, de ontrouw van de mens. Maar ook onze tweede gedachte, de trouw van de verbondsgod. Ik heb gezegd, dit is een echte verbondspsalm. Er zijn twee woorden die komen in deze psalm heel vaak voor. Het woord goedertierenheid komt in deze psalm 7 keer voor. En het woord trouw komt in deze psalm 7 keer voor. Vindt u dat niet opmerkelijk? 7 keer goedertierenheid, 7 keer trouw. Goedertierenheid heeft te maken met de deugden van God. En de trouw heeft te maken met de verbondstrouw van God. Dus met die twee woorden tekent de Heere hier de goedheid over zijn volk. Hij zegt, ik zal niet wijken van David en zijn huis. In der eeuwigheid niet. En dat zegt de Heere ook vanmiddag. Ik zal niet wijken van Christus en zijn nakomelingen in der eeuwigheid niet. Gemeente, dat is de betekenis van deze doopsbediening. De Heere wil dat vanmiddag bevestigen en verzegelen, dat hij zijn goedertierenheid van zijn volk nimmer meer zal wegnemen, in der eeuwigheid niet. Hij kan zijn kinderen slaan, hij kan zijn kinderen met de roede slaan, hij kan zijn kinderen kastijden, hij kan zijn kinderen tijdelijk verlaten, maar hij zal zijn goedertierenheid in der eeuwigheid niet wegnemen. Dat is het genadeverbond. En dat is zo ontzaggelijk rijk. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan God trouw blijven? Want de Heer kan toch ook niet de zonde door de vingers zien? Dat is een geheim. Met wie heeft God dat verbond opgericht? Met zijn knecht. Met zijn gezalfde. Met David. En van wie is David hier een type? Van de Messias. Van de Heere Jezus Christus, precies. Bij zijn geboorte hebben de engelen al aangekondigd dat hij de beloofde koning van Israël is. Psalm 89 is een voluit messiaanse psalm. Deze psalm wordt vervuld in de Heere Jezus Christus. Waarom zal de Heere van zijn volk niet wijken? Omdat ze in Christus zijn. En omdat in Christus die verbondsbeloften zo eeuwig, eeuwig, eeuwig vast liggen. Hoe vaak dat ze ook struikelen. En hoe ongehoorzaam dat ze ook zijn. En wat moeten ze de pijnlijke gevolgen daarvan dagelijks ondervinden? Maar mijn goedertierenheid zal ik van hem niet wegnemen. Weet u wat we hier zien? Dat verbond der genade, dat is een totaal onvoorwaardelijk verbond. Het werkverbond, dat was een voorwaardelijk verbond. De Heere zegt, doe dat. En gij zult leven. Als je aan die voorwaarden voldoet, dan zul je leven. Maar het genadeverbond, dat is een totaal onvoorwaardelijk verbond. Dat is niet afhankelijk van enige voorwaarde die een mens moet vervullen. De Heere zegt, ik zal niet wegnemen. Hoe diep dat jullie het ook laten liggen. Hoe zwaar dat jullie het ook verzondigen. Ik zal mijn goede tierenheid niet wegnemen. Mijn verbond, dat zal ik niet verbreken. De Heere kan van zijn verbond niet af. Dat woordje maar aan het begin van het 34ste vers, dat is zo'n groot wonder. Daar ligt zo'n diepte in. Dat is een verbondsmaar. Anders had dat er niet kunnen staan. De Heere kan dat alleen zeggen in Christus. Want hij kan dat niet zeggen ten koste van zijn rechtvaardigheid. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen. En in mijn getrouwheid niet feilen. Gemeente, daar ligt de troost van het genadeverbond. God doet niet wat zij doen. Zij verbreken. Zij ontheiligen. Maar dat doet God niet. God is de getrouwe. God is de waarachtige. En hoe kan God dan zo vol verzoening en vergeving zijn? Dat kan alleen omdat Christus het hoofd is van het genadeverbond. Het is een groot gevaar als het genadeverbond voorwaardelijk wordt gemaakt. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Die zeggen, ja, je zult zalig worden, maar je moet dit, je moet dat, je moet. En dan, dat zijn de voorwaarden van het genadeverbond. Ik ben bang van die leer. En waarom ben ik bang van die leer? Omdat dat niet anders is dan van het genadeverbond een werkverbond maken. En mensen die goed denken over een mens, die kunnen daar nog wat in zien. Maar als je je eigen verlorenheid hebt leren kennen, dan kun je met zo'n boodschap niks beginnen. Ik ben blij dat het genadeverbond geen werkverbond is. En maak er geen misbruik van. Vergeet onze eerste gedachte niet. Want ik zeg niet dat je de wet mag vergeten. Ik zeg niet dat wij geen grote verantwoordelijkheid hebben. Ik zeg niet dat wij God niet moeten gehoorzamen. Oh, verschrikkelijk als wij het niet doen. Maar de zaligheid hangt ervan af of wij in Christus zijn. God regeert de mens verbondsgewijze. En als hij ons aanziet in Christus, dan zal hij zijn goede tierenheid niet wegnemen en in zijn getrouwheid niet feilen. Christus, hij is in de godsverlating geweest. Christus, hij heeft die goede tierenheid moeten missen. Christus, hij heeft uitgezien naar de trouw van zijn vader, maar hij moest daar hangen als een verbondsbreker in de plaats van de zijnen. Om zo deze garantie voor de zijnen te kunnen verwerven. En gemeente, dat mag in deze doopsbediening bevestigd worden tot versterking van Gods kinderen vanmiddag. Maar ik zal mijn goede tierenheid van u niet wegnemen. En in mijn getrouwheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. En hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Opmerkelijk, zojuist heeft de Heere gezegd, zij ontheiligen mijn verbond. En wat zegt hij? Ik zal dat niet doen. Wat zij doen, dat zal ik niet doen. Daar zullen ze mij nooit van kunnen beschuldigen. Ik zal dat staat hier lijnrecht tegenover indien zij. En wat mij opvalt, dat is dat de Heer hier zegt, mijn verbond, mijn verbond. Het genadeverbond, dat is zijn verbond. Dat is een eenzijdig verbond. Dat is een verbond in de eeuwigheid uitgedacht. Dat is een verbond met Christus gesloten. Mijn verbond. Dat is zijn eigen verbond. Dat is niet het verbond van mensen. Dat is niet het verbond wat mensen kunnen verbreken of verknoeien. Maar dat is een verbond wat veilig vast ligt in de schatkamers van de eeuwigheid. En één ding is zeker, God zal nooit een verbondsbreker genoemd kunnen worden. En dat wil hij vanmiddag verzegelen in de doop van deze kleine kinderen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Niet veranderen, wij zouden zeggen onveranderlijk. Jongens en meisjes, boven dit doopvont, daar staat eigenlijk geschreven onveranderlijk. Onverbrekelijk. De Heere verandert niet. Wat de Heere gezegd heeft, dat doet Hij. Hij verbreekt zijn verbond niet. Maar zijn wij in dat verbond? Dat is de vraag. Je zegt, ja, ik ben gedoopt. Ja, maar dan ben je nog niet in het verbond. Je moet in Christus zijn. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En zie eens wat voor troost dat geeft. Voor Ethan was het net alsof het verbond had afgedaan. Ik weet niet of u zojuist goed meegelezen hebt bij dat tweede gedeelte. Maar wat is dat toch een droef gedeelte van deze psalm. Als je ziet wat er geschreven wordt over, bijvoorbeeld in het 39ste vers. Gij hebt hem verstoten, verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts te niet gedaan. Wat zegt u, Ethan? Ja, voor het oog was het zo. Gij hebt het verbond uw knechts te niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Gij hebt al zijn muren doorgebroken. Gij hebt zijn vestingen nedergeworpen. Alle die de weg voorbij gingen, hebben hem beroofd. Zijn naburen is hij tot een smaad geweest. Gij hebt de rechterhand zijn wederpartij dus verhoogd. Gij hebt al zijn vijanden verblijd. Och. Wordt dat verbond nou toch verbroken, Ethan? Hij begon zo mooi. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Maar dan lijkt hij te eindigen in een dikke, donkere nacht als hij de vernedering gaat beschrijven van David. Ten diepste van de Heer Jezus Christus. Maar blijft het zo? Kijk eens naar het 53ste vers. Hoe mag hij deze psalm eindigen? Geloofd, zij de Heere, in der eeuwigheid. Amen, ja, amen. Hij mag eindigen in de trouw van Gods verbond. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. In deze tijd, in deze verschrikkelijke tijd van de scheuring van het Rijk, van de afbraak van Gods koninkrijk, in deze tijd waarin alles verwoest lijkt te zijn, waarin Davids huis neder lijkt te storten, is er maar één ding waar Ethan nog troost aan heeft. Is Gods verbond. En zo was het ook met David. Toen hij op zijn sterfbed lag, wat zijn zijn laatste woorden geweest? Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Het welk in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Gods verbond. Gods verbond. Er is geen andere rustgrond dan dat. Gemeente, mogen we weten in dat verbond te zijn. Dat verbond dat garandeert dat er een kerk zal zijn. zolang zon en maan zullen zijn, zal Christus doorgaan met zichzelf een kerk te vergaderen. Dat verbond dat garandeert voor 100% zeker dat God zijn goede tierenheid niet weg zal nemen. Van al de zijnen, hoe zwak dat ze ook zijn, zwak van moed, klein van krachten, struikelend ongehoorzaam, al bedervers, iedere dag moeten ze zichzelf aanklagen. In een week van voorbereiding kunnen ze niks vinden in zichzelf, kunnen ze het met het verleden niet doen, de Heere moet ze afkeuren. Maar mijn goede tierenheid, mijn verbondstrouw zal ik van hen niet wegnemen. Waarom? God ziet de mens aan in zijn verbondshoofd. En daarom, die naam van Christus gemeente, dat moet voor ons werkelijkheid worden. Opnieuw mocht ik vandaag de bazuin blazen. Weet u het nog van vanmorgen? Welgelukzalig is het volk, het welk het geklank kent. We hebben het allemaal gehoord, maar kennen we het ook? De werkelijkheid van dat verbond, de dingen genoemd zojuist in het formulier, die door de doop worden onderwezen, moeten in ons hart beleefd worden. En wat ligt er dan? Een troost in dat verbond. Ik zou niets weten wat meerdere troost kan geven voor ons en ons nageslacht dan dat eenzijdige trouwverbond, dat heilverbond, dat vaste verbond der genade. Wat God al van eeuwigheid, u leest het ook in Psalm 103, van eeuwigheid en tot eeuwigheid gestand doet blijven. En dat de Heere daarbij dan nog eens een teken en een zegel wilde geven, om dat nog eens te bevestigen. Niet feilen in mijn trouw. Zijn goede tierenheid en zijn trouw liggen zelfs onder een eed. Hij heeft gezworen bij zijn heiligheid en de zon en de maan. Ze zijn er getuigen van. En ze blijven er getuigen van dat God doet wat hij gezegd heeft, tot in der eeuwigheid. Kom, zijn we in Christus. In Adam of in Christus. Er loopt een scheiding. In een week van voorbereiding loopt er een scheiding. En wat is dan die scheiding? Serieus, niet serieus. Onverschillig, niet onverschillig. Trouwe kerkgang, geen trouwe kerkgang. Wat is nou de scheiding? De scheiding is Adam Christus. De scheiding is leven dood. De scheiding is werkverbond, genadeverbond. Amen.